Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Uit Handelingen 17, de versen 10, zoals u is voorgelezen, 10 tot en met 14. En ik wilde alleen nog voorlezen daaruit Handelingen 17, vers 12, het eerste gedeelte. Waar het woord van de Heere aldus spreekt, velen dan uit hen geloofden. Een deel van velen, wij letten vanavond op vreugde en vijandschap in Berea. We hebben verleden week gehoord van de gebeurtenissen in Thessalonica. De geweldige zegen, maar ook de geweldige beroering die daar heeft plaatsgevonden, die daar ontstaan is door de ongehoorzame Joden, die vol van jaloersheid zijn en die de marktboeven hebben opgehitst om een opstand te ontketenen. En hoe ze Paulus niet hebben gevonden, maar ene Jason, die hebben ze voor de raad gesleept. Maar we hebben naar voren gesleept. We hebben gehoord op wat voor meesterlijk diplomatieke wijze de stadssecretaris, de schrijver, de uitgejoelde menigte heeft terechtgewezen. En dat er weinig van overgebleven is. En nou ben ik, denk ik, in de war met een ander schriftgedeelte, want dat staat hier niet in, maar dat komt voor in het stukje over de zilversmid Demetrius. Excuus. Hier staat dat Jason en de anderen vergenoeging ontvangen, doch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. Zij hebben een borg toch betaald, of ze hebben zelf borg gestaan voor deze mannen en voor de verdere ontwikkelingen in de stad. Toch zijn de broeders van meningen van oordeel geweest dat Paulus en Silas niet langer moeten blijven. Want wij lezen in het vervolg en de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg. In Thessalonica is de spanning toch te groot. En de dreiging te ernstig. Nou heeft Paulus wel meer dreigende situaties meegemaakt, waarin hij op zijn post bleef staan. Maar dan zal dat kennelijk geweest zijn door de inspraak van de Heere, dat de Heere alles goed maakte, zodat ze de hand niet aan hem konden slaan. Maar er zijn ook andere situaties zoals hier, waarbij vast de Heilige Geest zijn wil en zijn gedachten heeft geneigd om te doen wat de broeders het beste achten. Nou, de broeders hebben de zaak zo ernstig opgenomen van de ongeregeldheden in Thessalonica, dat ze diezelfde nacht Paulus en Silas wegsturen naar Berea. Een plaats, de afstanden die worden opgegeven verschillen nogal wat voor, van elkaar. Dat is ook moeilijk na te gaan. Je kunt natuurlijk zeggen hemelsbreed of via een kronkelende en bochtige weg. Maar ik denk dat we in de buurt zitten als we het op zo'n 70, 75 kilometer verder weg schatten. Een plaats die niet lag aan de hoofdweg, de Via Egnatia, waar Paulus gewend was langs en op en over te reizen. Eigenlijk hoorde het ook tot een ander district in Macedonië. Je had ook een verdeling in districten. Misschien dat dat ook een gedachte geweest is bij de broeders, om een klein beetje van de grote weg af iets meer naar het binnenland te gaan, om daar de arbeid voor te zetten. Het is wel een heel oude stad, Berea. Ik meen dat we het verder in de Bijbel weinig of niet tegenkomen. In ieder geval, de broeders zijn daar aangekomen en daar vinden ze weer een synagoge der Joden. Ja, je zou zeggen, ze hebben nou wel het een en ander geleerd in hun contacten met de synagoge. Zouden ze nog niet tot het standpunt gekomen zijn, wij keren ons van u af en gaan tot de heidenen? Nee, ook dat zal de Heere wel uitmaken. Telkens kom je bij Paulus hier nog tegen de gedachte van eerst de Jood en ook de Griek. En je kunt er ook iets in merken van zijn hartelijke verbondenheid aan zijn volk, zijn volksgenoten. De synagoge der Joden, ook daar was blijkbaar een vrij sterke Joodse vertegenwoordiging in de stad Berea. Het was ook in die tijd een beetje een voorname stad. Hij lag uiterst mooi gesitueerd in een dal. En vanuit dat dal keek je zo naar de bergen. Omheen vruchtbare gronden, wijde gronden. En allerlei vruchten werden daar ook geteeld. Er was een riviertje waardoor de stad geen gebrek aan water had. Het was echt, naar de kenners van die tijd, was het een mooie plaats om te wonen. Zoals ik als kind misschien op school leerde, misschien kun je het daarmee vergelijken, dat het Gooi een mooie streek was, waar veel gepensioneerde mensen woonden, zei de meester op school. Maar zei hij erbij, jongens, voor een bosje wortels betaal je zowat te dubbel als bij ons, hoor. Dat hij zeggen zou, het is wel aardig wonen, maar je moet het wel goed betalen. Het is er wel duurder, alles, dan bij ons op het dorp. Nou, iets daarvan zou ik ook willen toepassen op dat Berea. Hele mooie plaats. Je had daar niet wat we de vorige keer genoemd hebben, die havenwerkers. Veel Joden die in de havens werkten in Thessalonica. Het begon met scheldwoorden, het ging verder met muilperen en tenslotte werden de messen getrokken. Hebben we verleden week gehoord. Maar nee, dan was Berea een vrij mooie plaats en ook weer met een eigensoortige bevolking. Dat wil niet zeggen dat je daar niet die opruiers had zitten, maar niet zo sterk waren ze vertegenwoordigd als in Thessalonica. En dan wordt er nog iets eigenaardigs gezegd, iets dat heel bekend is. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen, met alle toegenegenheid onderzoekende dagelijks de schriften, of deze dingen al zo waren. Dat is heel mooi wat we hier lezen. Je kunt je afvragen, ja, is de ene mens dan weer beter dan de ander? Zijn we niet allemaal van één lap gescheurd? Ja, dat is in bepaalde opzichten is dat waar. Dan zegt de Heer dat hij zag op de aarde of er iemand was die rechtvaardig was, die God zocht, maar er was er niet één. Als het echter gaat om het gemoed, de geest van de mens, dan merk je toch wel degelijk een groot onderscheid hier op deze aarde. Dan merk je karakters die zo, ja, gedegradeerd of gedegenereerd zijn. in het kwade, tot het kwade en door het kwade. En je merkt ook dat er mensen karakters zijn waar je blij mee kunt zijn. En dat is ook Gods goedheid. Dat is niet iets om te zeggen, nou, die gaat wel naar de hemel, want dat is zo. Nee, daar gaat het even niet om. Dat woordje edeler moet je hier zien van hun gemoed. Ze hadden een ander gemoed. Ze waren niet zo weggezonken in die platvloersheid, in dat botten, in dat nietswaardige gedoe waar sommige mensen zo vol van zijn dat ze eigenlijk al nee zeggen voor ze je gehoord hebben. En die puur elke toegang, elk gesprek als het ware dood laten lopen met een dooddoener. En dat is wel verschillend onder de mensen. En zo heeft, zo hebben bepaalde volken ook een bepaalde aard. En bepaalde stammen hebben een bepaalde aard. Je leest in de Bijbel van heidenen die als een vreedzaam volk getekend werden. En die door de Danieten werden overweldigd en gedood. Maar die worden als een vreedzaam volk omschreven. En zo zou je in de Bijbel veel meer van die dingen kunnen noemen die je tegenkomt bij allerlei volken ook rondom. Het gaat hier over Joden. Dan moeten wij bedenken, dat waren de mensen van de Godsopenbaring. Dat waren de mensen aan wie de woorden waren toebetrouwd. Nu staat er dat deze mensen een ander gemoed, een andere geest, een ander inzicht hadden dan die van Thessalonica. Bij Thessalonica zaten daar die mensen tussen die eigenlijk het moment afwachten om af te rekenen. Die branden van jaloezie en naijver. Maar die absoluut de boodschap als zodanig, ja, dat was bijzaak. Het ging hun terrein kalfde af, hun eer en glorie ging naar beneden, hun werken werden ter discussie gesteld voor het aangezicht van die Jezus Christus. En ja, dat konden ze niet verdragen. En daarom hebben ze het gepeupel opgeroepen en warm gemaakt om een rel te ontketenen. Maar zo niet in Berea. Ja, dat is mooi. Hier in kerkelijk Nederland heb je ook verschil. Mijn oudoom zei vroeger tegen ons op de catechisatie: jongens, Gouda, dat is altijd het slagveld van de kerk geweest. Hij had zelf ook nog of in Gouda of in de nabijheid of consulent geweest in de tijd. Nou, later, als hij dan de kerkgeschiedenis en de kleine kerkgeschiedenis een beetje leest, dan zeg je, ja, daar zit wel wat in. Buitengewoon moeilijk. Buitengewoon veel strijd, splitsingen, noem maar op, hart tegen hart, wereldlijke rechten erbij, op de vuist en noem maar op. En dat verschilt wel eens van plaats tot plaats. Er zijn gelukkig ook plaatsen waar een vreedzamer samenleving mogelijk blijkt te zijn. Deze waren edeler van gemoed, moet je erbij denken, dan die te Thessalonica waren. Waaruit bleek dat? Dat zij het woord ontvingen met toegenegenheid. Dat wil zeggen, met openheid. Ze gingen er niet bij voorbaat van uit. Dat is niet waar. Maar hun harten sloten ze niet toe voor de boodschap.
Want je moet dit bedenken. Paulus sprak over diezelfde Bijbel die zij lazen, het Oude Testament, met de mondelinge verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, waar ze ongetwijfeld van gehoord hebben al, van die persoon van Jezus. Maar het is dezelfde Bijbel. Kijk, ik wil dit niet gebruiken in die zin dat wij allemaal en tot op de naad moeten gaan onderzoeken wat zeggen de Jehovah-getuigen en wat zeggen de Mohammedaan of de islam en wat leert de soefist en wat leert de boeddhist en zo. Ach, want het zou toch wel eens waar kunnen zijn. Nee, zo moet je dat niet zien. Zo hebben ook de Joden dat niet bedoeld. Van Berea. In de zin van, nou ja, dat kan er ook nog wel bij. Laten we maar eens kijken wat ze te zeggen hebben. Net als die wijsgeren op de markt van Athene. Nee. Nee, ik denk dat je er ook wel hier al reeds iets in mag zien van die werkingen van de Heilige Geest. Van, ja, van dat onzichtbare wat wij geen naam kunnen geven. Maar waarvan we toch mogen zeggen, hé, dat is toch een ander mens. Daar hoef je het geen eens over bekeerd of weet ik wat te gaan. Je zegt, hé, wat is dat nou? Wat is dat nou? Dat je met mensen, soms communisten, en dat je er toch mee kunt praten. En dat je ervan houdt. Niet van hun leer. Maar dat je voelt, hé, dat is nou een mens, daar kun je mee praten. Dat is niet iemand die domweg bij voorbeeld, oh, hou maar op. Maar die nog kan luisteren. En die nog wat durft te zeggen ook. Zo heb ik gelukkig meerdere malen mensen in het leven ontmoet. En die een wederzijdse band, niet in het, waar ik niet mee eens was, maar het wel tegen me gezegd werd, joh, als jij nou niet dat geloof, dan zou ik je vriend willen zijn. Ja, nou kan het eigenlijk niet, want je gaat ieder je eigen weg, maar echt, ik zou alles voor je doen. En ermee kunt praten. En dat er toch iets is, hè. En dan vergeet je nooit dat je uit zo'n hoek soms, als je dan afscheid moet nemen van elkaar of te wegen gaan uit elkaar, dat iemand zegt, ja, heel bedremmeld, zou je nog eens voor me willen bidden? Als je weg bent. Kijk, daar voel je iets in. Nou, niet omdat men dat vraagt, maar dat is een andere geest. Nog niet zo verdorven en zo onaanspreekbaar. Nou, dit moet je niet vergeten, dit waren kerkmensen, synagogemensen. Ze hadden het woord van God. Er komt niet een of andere boeddhist of wat ook bij. Nee, er komt een man die zegt met diezelfde Bijbel, met datzelfde Oude Testament, met dezelfde profeten en geschriften en psalmen. Die komt daar hun synagoge binnen om daarover te spreken. En wat is het dan groot? Dat ze niet met een zekere vooringenomenheid gelijk de deur op het slot gooien. Maar zeggen, nou man, breek jij maar eens. Zeg het nou met onze woorden hoe het bij ons dan zou gaan. Breek dan maar eens. Vertel maar. Waar gaat het over? Over Jesaja of Jeremia of wil je een psalm met ons lezen en iets over zeggen? En dan niet met de vooropgezette stelling, het is toch niks. Nee, maar we zullen luisteren naar haar. Zij ontvangen dat woord met een toegenegenheid. Een zekere welwillendheid. Om het te overwegen. Om erover na te denken. Ik vind dat heel bijzonder. Ik vind het zo ontzettend vervelend, hè, als mensen die nooit een uur of een dag of wat ook besteden aan de Bijbel, aan het lezen van de Bijbel, dat die met zo'n verbeelding naar je toe komen. Onzin, joh, bestaat dit nou? Daar kan ik nooit serieus mee praten. Ik al niet de neiging, nou als je nou nog eens een jaartje in de Bijbel gelezen hebt, of twee en je onderzoekt, kom dan eens terug, want ik heb er helemaal geen zin in om erover te praten. Dat stomme gepraat. En denkt men dat men door wat te horen even kan zeggen, al die onzin. Nou, dat zijn geen, dat is, dan krijg je geen gesprek. Dat bestaat niet. Dat is nou juist het schone, als er ruimte is. Ruimte. En wat doen die mannen? Paulus verkondigt. Paulus trekt de grote lijnen, denk ik, door de boeken van Mozes, psalmen, profeten, naar de volheid des tijds van Jezus Christus. Hij laat het op elkaar slaan. Hij laat het op elkaar invloeien. Ze zien tenslotte het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Niet alleen in de woorden van het evangelie die Paulus verkondigt, maar met in de woorden die hij verkondigt uit dat Oude Testament. En dan gaan ze naar huis. En dan zie je ze 's avonds of overdag. In de week zie je ze het naspeuren in het woord. Ze kijken het na. Niet om vast te stellen dat hij ongelijk heeft, Paulus. Nee. Maar om erachter te komen. Of dat nou echt het woord van God is. En of dat echt die Heer Jezus Christus nou degene is die de profeten hebben beloofd. Ze zijn schrift met schrift gaan vergelijken. Hun beeld dat ze zich gevormd hadden over de komende Messias wordt als het ware anders gevormd. Ze zijn er niet langer tegen opgewassen, tegen die heerlijkheidsgedachte, dat triomfantelijke van die Joods, van het Joodse denken, van die Messias, die daar even de koning zal worden en het centrum van de hele wereld zal stichten en oprichten in Jeruzalem. Het is, zoals Luther zegt, denk ik. Luther zegt ergens, het Oude Testament is de wieg waar Christus in ligt. En zo heeft Paulus nou gepreekt. Door alle schaduw en offeranden en profetieën heen, heeft hij die Heer Jezus Christus aangewezen als de Messias die gekomen is. En dan zitten die mensen dagelijks staan. De schrift, of deze dingen al zo waren. Dat is een bijzonder voorrecht. Dat is niet iets vanzelfsprekend, ook niet in de christelijke kerk. Dat er onderzoek is, laten we nou dat dagelijks nog even laten rusten, maar gewoon spreken van het onderzoek van de schriften. En dan weet ik, niet iedereen hoeft zo ver te gaan als een of andere ingewikkelde verklaarder of wat ook. Dat hoeft niet. Ieder op zijn eigen niveau en zijn eigen stand. Maar toch, wil dat woord werkelijk spijze zijn, dan zal het toch gegeten moeten worden. Wil het waarlijk drank zijn, water voor de dorsteren, zal het gedronken moeten worden. En nou zou je zeggen, deze mensen, er staat niks bij van bekeerd, er staat niks bij van dat er een wonder gebeurde, dat de Heilige Geest nederdaalde, dat ze met vreemde talen begonnen te spreken, zoals je dat op andere plaatsen leest. Je leest niet van bijzondere woorden, van duiveluitdrijvingen en boze geesten die de vlucht nemen. Geliefde gemeente, ik wil dit benadrukken. Het ongewone gewone. Zij onderzochten dagelijks de schriften. Dan kun je zeggen, ja, maar er moet toch een wonder gebeuren? Dat moet er zeker. Er is ook een wonder gebeurd. Op Golgotha. Maar inderdaad, wij hebben ook nodig een geopend hart. Een levendmakende geest. Maar weet je wat wij vergeten? Dat de Heere God middelijk door middel van werkt. Door middel van. Je kunt een beetje laatdunkend neerkijken op kerk, twee keer naar de kerk, catechisatie en wie weet wat nog meer. Maar dan moet je dit eens tot je in laten dringen. Zij onderzochten dagelijks de schriften of het al zo was. En nou, in dat onderzoek geeft God zegen. Ja, dat is ook een aspect wat ik toch moet noemen. Een mens kan het niet verdienen met zijn kerk gaan. Een mens kan het niet verdienen een kind met zijn catechisatie gaan. Dat is allemaal waar. Maar de Heere heeft ons wel geopenbaard. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord van God. Als hier nou mensen zouden zijn in ons midden, die nou geen krachtdadig omkering kunnen vertellen. Of mensen die misschien niet het uur of de dag kunnen noemen, dat ze zeggen van ja, toen of toen is het gebeurd. Wat is daar dan voor u een troost en een ruimte in dit schriftgedeelte? In de gemeente te Berea. Want zonder dat je nou van die opzienbarende gebeurtenissen hoort, zoals ik al zei, lees je nou alleen die weg der middelen. De verkondiging en de vergelijking met de Bijbel. Of dat het overeenstemt. En daar geeft die trouwe God nou zijn zegen over. Daar staan er helemaal geen ingewikkelde formules bij. Helemaal niet. Je proeft het gewoon als het ware. Hoe het vloeit, die wateren van Siloa. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En dan lees je zo, velen dan uit hem geloofden. Voel je hier de verbinding, dat middelijke, door middel van, dat God middelijk werkt. Zij onderzochten de schrift of het al zo waar, zoals tot hen gesproken werd. En de Heere gebood zijn zegen, zodat, je zou bijna zeggen, ongemerkt zitten ze in het visnet. Ongemerkt worden hun ogen geopend. En worden ze zo verbonden aan de waarheid die ze nu in Christus Jezus zien. Ik denk dat de Heere God zo vaak in de kerk werkt. Heel veel mensen die van hun kinderjaren aan in de kerk hebben verkeerd, kunnen niet direct een uur of een ogenblik noemen, of wonderbaarlijke, ingrijpende gebeurtenissen meedelen. Maar de Heere heeft zijn woord gezegend. Daarom is zo groot als een mens in de kerk mag blijven. God kan buiten de kerk ook wel eruit trekken, dat weet ik wel. Maar dat mag je elkaar niet voorhouden. Want er staat ook, gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Maar daarom is het zo belangrijk. Om dat woord niet te verzaken en niet te verzuimen. Want de Heer heeft het toegezegd. Het is alsof de Heer in zijn woord zegt, blijf er maar zitten hoor jongen. Al voel je niet altijd wat. Al heb je niet wat. Al voel je je nog slechter misschien dan een ander. Blijf daar zitten. Meisje, man, vrouw. En dat hij dat zegt, juist misschien terwijl je denkt, het heeft voor mij allemaal geen zin. Ik hoor het niet, of ik begrijp het niet, of het zegt me niets. Dan probeer ik juist altijd aan te dringen. Dan moet je juist blijven. Dan moet je juist blijven. Want als je graag wil blijven, als je het ziet, dan wil je graag blijven. Maar juist nu je het niet ziet en niet voelt nog en dat je zo blind bent, dan moet je blijven. Totdat hij ook ons genadig zij. Wil je wel geloven? Ik kan me niet indenken. Als wij 20, 30 jaar of een leven lang werkelijk onder het evangelie verkeren, dat je er dan eigenlijk buiten zou staan. Kan ik me niet indenken. Dat is een uitvinding van de duivel. Om het zo te zeggen. Om ons een valse rust te geven. Van, ach ja, het zegt allemaal niks. Als ik je 20 of 30 jaar in de kerk, het zegt niks. Als God niet dit en als God niet dat doet. Ja, maar dat is ook van God. Dit, dat hij dat woord laat verkondigen. En dat hij dat woord zegent. En dat deze mensen, zonder dat je van al die grote dingen die je in de handelingen leest, weet je wel, van die wonderbaarlijke ingrepen van God, lees je niet. Hier lees je dan zo stilletjes. Ze onderzochten of deze dingen al zo waren. En toen ze met een eerlijk gemaakt hart moesten zeggen, ja, het is zo, het is waar. Er was iets doods hoor, niet iets mechanisch. Toen waren ze, ja, je zou bijna zeggen, in het geloof terechtgekomen. In het net terechtgekomen. Alleen uit genade. Alleen, wat hebben ze tegen elkaar gezegd? Jongens, wat hebben wij in het Oude Testament toch altijd anders gelezen? Wat hebben we de psalmen toch altijd anders gelezen? Wat hebben we de geschiedenissen van David en zo, dat we daar niet eerder aan gedacht hebben? Ja, maar zo was het verborgen. Maar nou zien ze het. En die lieve Heilige Geest die dat woord wil gebruiken, die brengt ze door dat woord ook tot het allerheiligst geloof. Het onvergankelijke zaad des woords. Wat een vreugde. Ik vind dat woord altijd zo ontzettend diep en breed. Een heleboel mensen nemen afscheid van de kerken, want ja, ze vinden het daar te tam, te sufferig, te doods of te, ja. Maar, en dat kan wel eens waar wezen hoor, dat zal ik niet ontkennen, dat kan ik allemaal niet beoordelen. Maar dat ze toch zulke aspecten uit het woord niet zien. Er overheen kijken. En dat ze, ja, zo weinig verstaan dat leven iets anders is dan leven maken. Leven is iets anders. Leven kun je maken door, ja, allerlei dingen, dit, dat, zus, zo, allerlei voorstellingen, waarbij je denkt dat het beter, anders, gezelliger, dit wat. Maar het is nog niet het leven. Het leven, denk ik wel eens wat uit God is, hè. Dat trekt als zo'n onzichtbaar zuurdeeg door alles heen. Heel simpele, gewone mensen en dingen. Gewoon in de praktijk van het leven komt er iets van open. Dat je in hem gelooft. Niet al die drukte. Niet al dat bewegelijke van ons mens. Dat wordt door velen veracht. Die zien dat niet. Die denken, ja, maar als dat, als je daar toch, dan moet je toch zus, dan moet je toch zo. Ze hebben er geen erg in. Dat wij helemaal niets moeten. En dat het zo groot is als de Heere ons een klein stukje leert van dat geheim. Uit genade zijt gij zalig geworden. Is dat niet de Christus? De Zoon van de levende God? Nou, het was een heel groot gezelschap. Velen uit hem geloofden. Dat is een vreugde. Een verademing voor de apostel en zijn medewerkers. Van de Griekse eerlijke vrouwen. Dat betekent hier aanzienlijke vrouwen. Vrouwen uit de hogere kringen. En van de mannen niet weinig. Ook Griekse mannen. Of dat ze al ten dele zeker wel, zullen ze al toegeneigd zijn naar, toegenegen aan het geloof van de Joden in de ene waarachtige God. Maar het was niet genoeg. Nu komen ze tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Joden, aanzienlijke dames en mannen. Niet weinig. Alles bij elkaar, veel. Maar dan, als de Joden van Thessalonica, het is een eind uit de buurt, vooral voor die tijd is het natuurlijk een behoorlijk eindje, maar als de Joden van Thessalonica verstonden dat het woord van God ook de Bereën van Paulus verkondigde, kwamen zij ook daar en bewogen de schaar. daar zie je nou echt een stukje vijandschap. Vijandschap. En die vijandschap die is sterkst in godsdienstige kringen. Je moet de wereld ook niet onderschatten hoor, dat weet ik wel. Maar in de kerk heeft de vijandschap altijd nog een dimensie extra, een verdieping extra. Waarom? In de wereld begrijpt men vaak geen eens waar het over gaat. Maar in de kerk wel. Daar zijn de mensen gedrenkt in bepaalde begrippen. En als je nou met de paplepel ingegoten kreeg, dat je uiteindelijk niet uit genade, maar dat je een gerechtigheid moet verwerven om voor God te bestaan. Zoals het Jodendom ook in die tijd die gerechtigheid zocht op te richten. En nog, nou onder een andere vorm, maar het is er nog, het zit in ons hart. Echt waar, het zit zo diep in ons hart, dat voorwaardelijke. Dat altijd die kritische nood van, ja maar, dan is het te licht, dan is het te zwaar, dan is het te makkelijk, dan is het te moeilijk. Altijd dat, nou dat spit zich vooral toe tussen Hagar, of beter gezegd, Ismaël, Isaac. Isaac is vrij. Isaac heeft de belofte gekregen. Isaac is een erfgenaam, zonder dat hij er wat voor gedaan heeft. God heeft alles gedaan. Dan kan Ismaël, ik heb het nu niet over Ismaël als mens, hoor, ik weet niet hoe ver die jongen beseft heeft wat er precies aan de hand is, daar gaat het over, maar je begrijpt wel, dit duidt een bepaalde denkrichting, een geestesrichting aan, zoals Paulus dat in de Galaten brief verduidelijkt. Die Ismaël is woedend, die spot met Isaac. Werk en genade staat als het ware tegenover elkaar. En dat was nou toen het strijdpunt, heel lang geleden, dat komt hier aan de orde. De woede is zo groot. Er ging eens een vrouw bij ons uit de kerk in Sliedrecht, bij mijn oude oom, die zei, openlijk, dan ga ik liever naar de hel, als dat daaronder zit. Dat moet je toch niet uitvlakken. Zo leer. En dat liep toch hoofdzakelijk door het aan de kant schuiven van heel onze eigenwillige godsdienst. Maar niks van deugd. Zodat je eigen wel in je hemd voelde staan. En telkens alleen maar bepaald werd bij die ene naam. Dat kan de mens niet tegen. Hij kan het grove onderscheiden, kan die nog wel hebben. Maar als je een stapje verder gaat. En je wijst het dan aan in ons eigen persoonlijk leven. Dat we van de genade zulke tegenstanders zijn. En dat we het eigenlijk geen eens kunnen hebben. Kijk, dan komt de mens voor de dag. En er is enkel genade dat God er ons mee verenigt. Die strijd is nog altijd in de kerk gevoerd, in ons hart en nog. Dan horen ze het woord van God wordt verkondigd. Het woord van God, ja. Wat is het woord van God? Het is Jezus Christus. Jongens, waar blijven we nou met alles? Met alles, met die duizenden, miljoenen woorden van rabbijnen, van rabbinistische scholen, van die geweldige geleerde mensen die boeken hebben geschreven over een regeltje. Waar blijven we nou met alles? Moeten wij daar zomaar aan de kant gaan staan? Is er dan niks? Ze hoorden dat het woord van God verkondigd wordt. En dan komen ze ook daar. Ze hebben de lange reis ervoor over. Tja. Je zou zeggen, ze hebben er vaak meer voor over dan een kerkmens om naar de kerk te komen. Ze hebben er alles voor over. Het zal wel een dagenlange reis geweest zijn, zo'n 150 kilometer bij elkaar, een retourtje. En precies daar proberen ze ook een bepaalde groep van de stadsbevolking op te ruilen en het gelukt. Ook daar wordt de schare bewogen, raakt in de war. Ook daar wordt het verblijf van Paulus te gevaarlijk. Want terstond, van stonden aan, als dat vuur gaat branden, zenden ze hem weg. En hij gaat, staat er, dat hij ging als naar de zee. Maar Silas en Timotheus bleven daar. Dat is groot. Paulus was min of meer de woordvoerder. Daar was de grootste haat tegen gericht. Maar Silas en Timotheus, die vielen niet zo op. Maar die mogen daar blijven om bij die jonge gemeente, om bij die jonge gemeente te zijn en ze verder te onderwijzen en te helpen. Want ze moeten er niet gering over denken. Zo'n korte tijd. En dan de spanning al zo groot en het vuur al zo hoog oplaaiend. Paulus gaat als naar de zee. Het kan zijn, maar dat is niet helemaal zeker. Het is een moeilijke vertaalkwestie. Dat hij via een schip, of met een schip, over zee naar Athene gegaan is. Dat was wel wat makkelijker. Als dat niet het geval geweest is, hebben ze hem eerst richting zeewaarts geleid. Om ze misschien om de tuin te leiden als iemand ze mocht zien. En is die toen de weg over land, maar als ik het goed heb, is dat een geweldige reis van meer dan 300 kilometer. Dus het zou best kunnen zijn dat die daar, nadat ze hem toch aan de zee gebracht hebben en sommigen van het gezelschap zijn meegegaan met Paulus, dat hij daar op een kustvaarder gestapt is en zo het gevaar ontkomen. Geliefde, ik hoop dat de Heere God ons van al deze dingen iets leert. En ook onze kinderen. Dat het zo groot is als we er mogen zijn. En hoewel de Heere ons niets verplicht is, dat hij nochtans beloofd heeft dat hij ons zal zegenen in zijn huis. En dat we er ook uit onthouden, als we uit genade zalig mogen worden en we gaan het helder zien. Er is niks meer te doen. Hij is het alleen. Dan komt er ook vijandschap. Van een kant waar het niet van verwacht soms wordt. En zo'n erge vijandschap, dat ze zouden liever hebben dat je rooms zou worden, of wat anders, dan dat je bij zo'n secte hoort, waar het alleen maar, ja, genade is, maar dat zegt men niet. Waar iedereen maar naar de hemel gaat, zeggen ze dan. Dat zul je ook mee moeten rekenen. Maar nochtans, zo heeft de Heere zijn kerk gebouwd, op het ene fundament. En Paulus mocht zeggen, niemand kan een ander fundament leggen. Amen.